Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Jarenlang werkten ze samen aan een uniek werk. Een nieuwe vertaling van de eerste 5 boeken van de Bijbel. In aanloop naar deze lang verwachte publicatie brengen we je deze zomer een gloednieuwe podcastserie, waarin we in grote stappen door deze eeuwenoude verhalen reizen. Mijn naam is Mirjam Richterink en ik ga met Alex in gesprek over hoe deze vertaling verschilt van anderen, waarom dat zo is en wat die oude verhalen ons vandaag de dag nog te zeggen zouden kunnen hebben. Leuk dat je luistert naar deze podcast. We gaan verder lezen vandaag met... Nog steeds zijn we in Genesis bezig. En we wilden met Jozef gaan lezen, hadden we vorige week bedacht. Waarom wilde je dat verhaal met ons lezen deze week?
Nou ja, we lezen er maar een heel klein stukje van, hoor. Maar het is een... Ik vind het een van de mooiste verhalen.
Waarom?
Ja, het is ongelooflijk spannend. Het is grootse vertelkunst. Dat geldt waarschijnlijk voor het hele boek Genesis, hoor. Maar dat geldt, vind ik, voor het Jozef-verhaal toch ook wel in het bijzonder. Hè? Veel latere generaties... Nou ja, laten we zeggen, in de vorige paar eeuwen vonden dit Jozef-verhaal toch wel iets hebben van een novelle. Of een roman. Het is ook een verhaal dat altijd wel ook dichters, schrijvers, tot de verbeelding heeft gesproken. Ja. Joost van der Vonden bijvoorbeeld wijdde er maar liefst 2 toneelstukken aan. Hè? Jozef in Dothan en Jozef in Egypte. En in de vorige eeuw was het Thomas Mann, de grote Duitse schrijver, die een vuistdikke, maar niemand schreef ook alleen maar vuistdikke boeken, maar een vuistdikke roman schreef, Jozef und seine Brüder. Wat een fascinerende verwerking is en hertaling is van het, en ook met name ook uitbreiding, hè, van het Jozef-verhaal, dat ook goed deels gaat over de Duitse, de westerse cultuur en alles wat zich daarin in afspeelt. Hè. Dus die spankracht heeft dat verhaal kennelijk ook. Ja. Dat het tot de verbeelding blijft spreken, generaties lang. Ja. En Jozef heeft bijvoorbeeld ook in de Joodse traditie een hele bijzondere plaats gekregen.
Op welke manier?
Misschien nog wel meer dan Abraham en zeker meer dan Isaac. Maar nou, omdat hij herkend is als een gagam, zoals de rabbijnen dat noemen. Een wijze.
Iemand met gochme,
ja. Een wijs man die verstandige antwoorden wist te geven op moeilijke vragen die hem ook in moeilijkheden zouden kunnen brengen als hij daar een verkeerd antwoord op geeft. Hè? Naar de zin van bijvoorbeeld de farao van Egypte. En dat is natuurlijk ook één van de redenen waarom dit verhaal zo buitengewoon aantrekkelijk is. Dat is de ensenering. Het speelt zich maar voor een klein deel af in het land Kanaan. Het speelt zich voor het overgrote deel af in het land Egypte.
Ja.
En het land Egypte is altijd in... Ja, die Egyptische cultuur die heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Dat was in de oudheid al zo. En dat is voor ons toch ook nog in hoge mate zeker nog zo.
Getuigen alle National Geographic documentaires.
Ja. Ja, dat is, nou ja, goed. En alleen al die piramide van Gizeh.
Ja.
Die overigens enkele duizenden jaren gebouwd zijn. Voor de periode waarin je dit verhaal zou moeten situeren, hoor. Maar Egypte. Het zit ook. Er zit veel Egyptisch. Veel Egyptische cultuur en veel Egyptische entourage in dit verhaal.
Wat bedoel je met Dat zit niet in dezelfde periode als dat je dit verhaal zou moeten situeren.
Nou ja, kijk, wanneer moet je dit verhaal situeren? Ja, dat is een interessante vraag, want eeuwenlang is dit verhaal zuiver historiserend gelezen. Hè? De Bijbel werd gelezen als een geschiedenisboek.
Ja.
Wat erin staat is historisch waar, ja. Is zo gebeurd, ja. Zoals het beschreven staat.
Dus we gingen op zoek naar farao Jozef of naar de onderkoning.
Ja, precies. En waar zaten die kinderen van Israël dan, die nazaten van Abraham en Isaac? En ja, waar zaten ze dan in Egypte? En ja, daar zegt de tekst ook wel iets over, maar was dat ook zo? Dat daar bestaat toch wel langzamerhand minstens gereden twijfel over. En ook nogal wat bijbelwetenschappers en oud-historici gaan ervan uit dat wat er in het boek Genesis staat, maar ook in het boek Exodus bijvoorbeeld en de andere boeken van de Torah, dat geen enkele aanwijsbare historische achtergrond heeft.
Nee. Maar wat bedoel je dan? Want daarom was ik verbaasd over dat je zei dat je het niet, ik weet niet meer hoe je het nou precies zei, dat je het in een andere periode moest plaatsen. Of
nou ja, kijk, als je het verhaal eventjes als een historisch verslag leest en je gaat dan in de eeuwen tellen van waar zou je dat dan ergens moeten situeren, ja. Voor de uittocht uit Egypte en voor de intocht in het land en de vestiging van het koningschap al daar onder Saul, David en Salomo. Nou, dat allemaal. Ja. Dan zit je ergens rond 2000 voor onze jaartelling. Ja. Die piramiden zijn nog een paar duizend jaar ouder.
Daarvoor. Ja. Oké, okay, nou zullen we gewoon een beginnetje maken.
Ja.
En het begin klinkt bekend, denk ik. Want er komen weer dat woord tegen waar we het de vorige keer over hadden. De verwekten. Hoofdstuk 37 en we beginnen bij vers 2. Dit zijn de verwekten van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, was met zijn broeders de schapen aan het weiden. Als herdersjongen hielp hij de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. Jozef vertelde het kwaad dat over hen gesproken werd aan hun vader door. Israël hield meer van Jozef dan van al zijn zonen, omdat hij een zoon was van zijn ouderdom. Hij maakte voor hem een veelkleurig gewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader van hem hield meer dan van al zijn broeders, gingen ze hem haten. En ze konden niet meer met hem spreken in vrede. Tot zover even, eerst.
Ja, dus we zien hier weer dat bekende opschrift, hè, waar elke grote krans van verhaal in het boek Genesis mee opent. Dit zijn de verwekten van. Dat begon met, dit zijn de verwekten van Terach, hè. En in dit geval, dit zijn de verwekten van Jacob. Hè. Dus Jacob is de kleinzoon van Abraham. Hè. Zoon van Isaac. Hè. De opeenvolging is Abraham, Isaac, Jacob. En uit Jacob worden in het verhaal dat over hem verteld, voordat hier aan vooraf gaat, wat trouwens ook een schitterend verhaal is, 12 zonen geboren. En die zonen staan voor de latere 12 stammen van het volk Israël.
Ja.
En Jozef is een van die 12 zonen. Maar hij is niet de eerste of de tweede of de derde of de vierde. Hij is nummer 11. Dus wijs van spreken een van de nakomertjes.
Ja.
En juist uit die kring van 12 zonen wordt hij nog maar 17 jaar, zijn broers zijn allemaal een stuk ouder, allemaal volwassen mannen, wordt hij eruit gelicht.
Ja.
Dat is heel opmerkelijk. Verrassend. Het is ook, in het Hebreeuws klopt het ook, hoor, zoals het er staat. Hè? Er staat dan Ve'ele toledot Jacob. Dit zijn de verwekten van Jacob. En dan volgt ook in het Hebreeuws, zoals ook hier in de vertaling, onmiddellijk de naam Jozef.
Ja.
Met andere woorden, dit zijn de verwekten van Jacob. Maar let wel, het gaat uiteindelijk om maar deze. Om die ene van de verwekkingen, de verwekten van Jacob. Eén van die 12 zonen. En dat is niet de eerste, de tweede, de derde of de vierde. Dat is niet Ruben. Dat is ook niet Juda of Simeon en Levi. Maar dat is die nakomer.
Ja.
Nummer 11. 17 jaar oud.
En wat wil daarmee gezegd worden, zou jij zeggen?
Nou, je wordt er als lezer van het verhaal of als hoorder van het verhaal meteen moet je erin duiken.
Ja.
Je weet meteen, Jozef, over die gaat het.
Ja. Hij was schapen aan het weiden.
Ja, met zijn broeder staat er. Hè?
Ja.
Ja. Dat is hun bezigheid. Hè? Ja. Dat is wat ze doen, dat is hun vak. De schapen hoeden. Dat vak nemen ze ook later in het verhaal mee naar Egypte natuurlijk. En ja. Dat valt bij de Egyptenaren helemaal niet in de smaak. Want Egyptenaren schijnen een spreekwoordelijke hekel te hebben aan hoeders van schapen. Dat staat verderop in het verhaal zo. En als ze daar dan in Egypte zijn, dan worden ze nog gewaarschuwd, die broeders, van als jullie straks voor farao verschijnen, ga alsjeblieft niet zeggen dat je hoeders van schapen bent. En ze komen daar voor farao en wat doen ze? Wij zijn hoeders van schapen. De verhalen zijn ook niet zonder humor.
Nee.
En niet zonder ironie.
Dan komt er opeens in vers 3 wel een andere naam om de hoek kijken, ook van Jacob. Hè?
Ja.
Zo grappig, want dat is... Dat wordt dan gewoon afwisselend gebruikt.
De normale naam is Jacob.
Ja.
En de naam die Jacob gaandeweg het verhaal over hem ontvangt, is Israël.
Ja. Maar dat is dus niet de naam waarmee die verder altijd genoemd wordt?
Nee, of... dat is het interessante. Het verhaal in Genesis hoofdstuk 32 is dat, waarin hij die nieuwe naam ontvangt. Daar staat voortaan zul jij Israël genoemd worden.
Ja.
Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.
Nee.
Hij wordt vooral Jacob genoemd nog steeds. En een enkele keer maar Israël.
Ja.
Maar hier valt die naam dus wel. Israël. En dat zegt ook wel iets. Want uiteindelijk is de bedoeling dat die 12 zonen zich ontwikkelen tot het volk Israël.
Ja.
Maar dan blijkt dus dat van die 12 Israël meer hield van die zoon nummer 11 dan van zijn andere zonen. En dat wordt als reden gegeven omdat hij een zoon was van zijn ouderdom. Dus dat is een beetje merkwaardig toch ook wel, want de echte zoon van zijn ouderdom is...
Het is de allerkleinste.
En die heet niet voor niks Benjamin.
Ja.
Dat is de Benjamin van het stel. En het is wel zo dat en Jozef en Benjamin zijn volle broers van elkaar, omdat zij zijn geboren uit dezelfde moeder.
Uit zijn lievelings...
Uit de lievelingsvrouw van Jacob. En dat is Rachel. Dat kan mede een verklaring zijn waarom...
Toch Jozef, de oudste van Rachel.
Jozef als eerste van Rachel. In feite wordt verheven tot de eerstgeborene van de hele broederscharen.
Zou je dan kunnen zeggen, als je dit verhaal leest als een politiek verhaal over hoe die stammen zich binnen dat volk verhouden, dan wil dit verhaal één stam er op een bijzondere manier uittillen?
Dat is wat dit verhaal doet.
Ja.
En dat is wat gaandeweg het hele boek Genesis keer op keer gebeurt. Je hebt daar altijd de eerstgeboren zoon. En de eerstgeboren zoon heeft een geprivilegeerde positie. Die ontvangt die wordt de eerste van de stam. En die ontvangt ook een dubbel deel van de erfenis, bijvoorbeeld. Dus die heeft een... Dat is de stam, ja. We noemen het de stamhouder. Maar wat gebeurt er nou in de verschillende van die verhalen? De eerstgeborene en degene die daarop volgt, de verhouding wordt omgekeerd. Hè? Dus Esau wordt eerstgeboren en dan komt Jacob Al zijn het, ze komen wel als een tweeling geboren, maar degene die er als eerste uitkomt is Ezo. En Ezo is dan de eerstgeborene. Maar in een verhaal waarin allerlei slinkse streken worden uitgehaald en zo, en met bedrog en vol bedrog wordt gewerkt, niks menselijks is die verhaalpersonages vreemd, wordt Jacob van Lieverlee de eerste en blijkt Ezo de tweede te zijn.
Ja. Nou, hadden we het de vorige keer over lotsbestemming, hè? En over hoe dat boek Genesis ook wel iets wil zeggen over dat je daar dus niet aan gebonden bent. Dat zou je dan hier ook op een bepaalde manier aan kunnen verbinden misschien.
Ja, alles wat gangbaar is, kan ook anders.
Ja.
Alles wat gangbaar is, is niet noodzakelijk tot in de treuren gangbaar. Daar kan ook worden ingegrepen, als het ware. Ja.
Hij klikt.
Ja, hij is een... Hij bedrijft wat de latere rabbijnse leraren Lishon Hara noemen. Hè? Dat is... gossip en verklikken en kwaadspreken. De roddelbladencultuur zou je kunnen zeggen. Hè? En daar geeft Jozef zich kennelijk aan over. En ja, hij functioneert bij wijze van spreken als een soort spion van zijn vader. Want kijk, je hebt er 12 zonen. Hoe hou je dat een beetje bij elkaar? Hè? En voorkom je dat daar strijd gaat ontstaan? We hebben het nog steeds over stamhouders die naderhand een stammenvolk moeten gaan worden. Dus die moeten het met elkaar kunnen rooien. En Jacob wil daarover waken. En kennelijk heeft Jozef besloten om dan maar de rol van spion op zich te nemen. Om dan aan zijn vader over te brengen van hey, die doet dit en die doet dat. En misschien moet je daar even naar kijken. En misschien moet je die bij zijn kladden grijpen of zoiets. En dat doet hij dus. En
word je niet heel populair van?
Nee, daar word je helemaal niet populair van.
Nee.
En het blijkt ook wel dus dat Jacob zijn, die 11e zoon van hem voortrekt. En met als argument, hij was een zoon van zijn ouderdom.
Even kijken, zullen we even kijken hoe het hem vergaat?
Ja.
Kijk, lezen we van vers 5 tot en met 11.
Oké.
Jozef had een droom. Hij vertelde hem aan zijn broeders. Toen haatten ze hem nog meer. Hij sprak tot hen: horen jullie eens naar de droom die ik had. Wij bonden schoven midden op het veld. En daar gaat mijn schoof rechtop staan. En daar staat hij. En jullie schoven gaan om hem heen staan en werpen zich neer voor mijn schoof. Zijn broeders zeiden tot hem: wil jij soms koning worden? Koning over ons. Wil jij soms heersen? Heersen over ons. En ze haatten hem nog meer om zijn dromen, om zijn woorden. Hij had nog een andere droom. Hij beschreef hem aan zijn broeders. Hij sprak: nu heb ik weer een droom gehad. De zon, de maan en 11 sterren werpen zich voor mij neer. Toen hij dat aan zijn vader en zijn broeders beschreef, ging zijn vader tegen hem in en sprak tot hem: die droom van jou, wat is dat voor een droom? Moeten wij, ik, jouw moeder en jouw broeders, moeten wij naar jou toekomen en ons ter aarde werpen voor jou? Zijn broeders koesterden hun jaloezie. Zijn vader bewaarde het woord.
Hij had eerst nog, voordat hij een droom kreeg, van zijn vader een gewaad ontvangen. Hè?
Ja.
Een veelkleurig gewaad, zo hebben we dat vertaald. In andere vertalingen staat zoiets als de veelvervige rok. Ja. Ik geloof dat dat ook de weergave is van de Statenvertaling. Als ik het goed heb. En wat is daar mis mee? Een veelkleurig gewaad. Maar het wordt door de boers verstaan als hij wordt bekleed met macht.
Ja.
Het is als het ware een koningsmantel.
Ja.
Dus op die manier wordt hij ver verheven boven zijn broeders. Ook al is hij nummer 11. En dan daarin speelt het werkwoord haat dan een rol. En ze gingen hem haat. Dat klinkt in onze oren misschien wat overdreven. Wat al te sterk misschien. Hoewel het woord haatcultuur hele ten dagen aan de orde van de dag is. Dus dat valt dan ook wel weer mee misschien. Dat is even erg genoeg al. Maar het Hebreeuwse werkwoord dat hier gebruikt wordt, is nogal stevig. En het Hebreeuwse werkwoord grosseert nogal, of de Hebreeuwse taal grosseert nogal in stevig woordgebruik. Ja. Veel uitersten worden vaak genoemd. Hè? Dus liefhebben en dat tegenover staat niet, zou je iemand niet aardig vinden of zoiets, maar is meteen haten.
Ja.
Dus van de twee vrouwen die dan in het leven van Jacob kwamen, de een had hij lief en de ander werd gehaat. Hè? Dus Rachel had hij lief, maar Lea werd gehaat. Dat zo, zwart-wit dus. Hè?
Ja.
De Bijbel is sterk zwart-wit. Schept scherpe tegenstellingen. Ook tussen goed en kwaad. Hè? En tussen leven en dood. Al dat soort paren, woordparen van tegenstelde woorden, die vind je heel veelvuldig terug. Daar moet je even mee leren omgaan als je die verhalen leest. Hè? Dat heeft misschien ook te maken met een samenleving en een cultuur, ook in een gebied dat, waar het niet zo makkelijk is om een behoorlijk bestaan op te bouwen. Bij de zwaar klimaat en weinig regen en ga zo maar veel droogte, hitte, al dat allemaal. Waar we trouwens ook steeds meer mee te maken krijgen met al die dingen. Nou, maar goed, dat is iets anders. Maar dat werkwoord haten komt nog een paar keer terug. Hè?
Ja.
Dat ze gaan telkens meer haten. En dat heeft dan te maken met die ene na die andere droom. En Jozef had een droom.
Ja.
Daar begint het mee. En in plaats van dat hij die nou voor zich houdt.
Ja, nee.
Nee, zo is hij niet geaard. Hij bracht ook eerst alles van de broeders over, wat de broeders met elkaar deden, over aan zijn vader. Maar nu krijgt hij die droom en die vertelt hij dan kennelijk niet aan zijn vader, maar uitgerekend aan zijn broers.
Ja.
Dat is niet zo handig. En dat leidt ertoe dat ze hem nog meer gaan haten. En dan volgt er niet één droom, maar volgen er twee dromen. Die vrijwel gelijk, niet gelijkluidend zijn. Er wordt een andere beeldtaal gebezen, maar hebben beide dezelfde strekking.
Ja, het is nog iets erger zelfs, eigenlijk zou je kunnen zeggen, toch? Je hebt in de eerste keer heb je 11 schoven. En dan heb je daarna heb je niet alleen 11 sterren, maar ook nog even de zon en de maan. Dus je zou kunnen zeggen, die tweede droom gooit er nog even een schepje bovenop.
Ja, want dan heb je met hemellichamen te maken en zo, met de bovenwereld.
En een verbeelding van zijn ouders misschien.
En de verbeelding van zijn ouders in de zon en de maan. Ja. De zon is zijn vader en de maan is zijn moeder. Wat opmerkelijk is, want zijn moeder is al dood.
Oh ja.
Die leeft niet meer. En toch wordt ze hier opgevoerd, als het ware, in de maan.
Ja.
Dus de zon, de maan en 11 sterren werpen zich voor mij neer. En dan antwoordt hij, die 11 sterren zat ik voor die 11 broers van hem. En dan staat er, volgt er een decodering van dat beeld, van dat kosmische beeld.
Ja.
Een vers later bij monden van Jacob zelf.
Ja.
Moeten wij, en dan staat er, ik, de zon, jouw moeder, de maan, en jouw broeders, de 11 sterren, moeten wij naar jou toekomen en ons ter aarde werpen voor jou? Dat zijn dus twee handelingen, leest vader Jacob in de droom van zijn zoon Jozef. Namelijk, de eerste handeling is
komen.
Naar hem toekomen. En de tweede handeling is ons ter aarde werpen voor jou. Dat naar hem toekomen, dat gaat later in het verhaal, zo tegen het eind van het verhaal, gaat dat daadwerkelijk gebeuren. Dan zit Jozef in Egypte, heeft daar een carrière gemaakt. de een na grootste in het Rijk. De eerste machthebber in het Rijk, een soort grootvizier, na de farao. En zijn broeders komen dan naar hem toe. Dat zijn verschillende reizen. Waarom? Vanwege hongersnood. Honger in het land. En dan als er ergens in het een land in die wereld hongersnood, als er hongersnood was, dan toog men naar Egypte. Dat was de grote graanschuur van die wereld. Hè?
Het Oekraïne.
Ja, precies.
Toen.
Ja, ook in het latere Romeinse Rijk. Hè, daar werd. Er was altijd een verbinding tussen, een scheepvaartverbinding tussen Alexandrië en Rome, de hoofdstad van het Rijk. Want langs die vaarroute werd dan het graan uit Egypte gehaald, dat de hele stad Rome en de omgeving moest voeden. Dat kwam daar vandaan, dat moesten ze importeren. Ja. Dat had Italië niet. En dat had Canaan ook niet, kennelijk. Dat waren allemaal kudde schapen, nomaden en het ging zo maar door. Dus ze moeten dan noodgedwongen naar Egypte. En uiteindelijk komt ook vader Jacob mee naar Egypte. Dus dat klopt precies met wat er gezegd wordt in de uitleg van die droom bij monden van Jacob zelf. Moeten wij naar jou toe komen? Ja, ze gaan naar hem toe komen als hij in Egypte is. En ja, ze gaan ons en ze moeten zich daar neerwerpen voor hem. Want hij is een soort vieze koning daar in Egypte.
Ja.
Het blijken twee dromen te zijn, hè, waarom het gaat.
Ja.
Die dezelfde betekenis hebben. En dat is een constante in het verhaal over Jozef. Daar gebeurt ongeveer alles. Alles wat belangrijk is, wat betekenis heeft, gebeurt in tweeën. Na de twee dromen van Jozef zelf heb je verderop in Egypte de twee dromen van twee functionarissen van farao, de schenker en de bakker. En Jozef is dan degene die die beide dromen uitlegt. En omdat de uitleg van die dromen vervolgens in de realiteit blijkt te kloppen, en daarna de farao ook twee dromen krijgt over vette koeien en magere koeien en volle aren en dorre aren. Twee dromen ook.
Ja.
Herinnert zich die opperschenker dat ooit hij in de gevangenis in aanraking kwam met een zekere Jozef die zijn droom goed wist te duiden. En zei van misschien moet je hem uit de gevangenis halen,
ja.
Want hij is een goede droomverklaarder. Nou, dat is die ook dus, dat blijkt ook zo te zijn. En dan vervolgens maakt hij snel carrière daar aan het Hof van Farao. Maar de dromen zijn dus een motor in de dynamiek, in de voortgang van het verhaal, hè, van de plot.
Ja.
Hoe het verteld wordt. Dus telkens twee dromen. Twee van Jozef, twee van schenker en bakker en twee van farao zelf. En dromen waren in de oudheid, hadden een andere betekenis dan wij daar meestal aan hechten. Ook sinds de traumdeutung van Freud. Maar dromen hadden een voorspellende waarde,
ja.
Zo werd gedacht. Dromen waren als het ware orakels,
ja.
Waarin iets gezegd werd over iemands bestemming of toekomst. En dat blijkt ook uit die twee dromen van Jozef, die voorspellen als het ware dat hij een koninklijke figuur wordt en dat ooit zijn broeders zich voor hem gaan neerwerpen. Nou, dat komt uit in het verhaal.
Ja.
En de droom van de schenker en de bakker komt ook uit. En de dromen van farao over de vette koeien en de magere koeien, dus de vette jaren en de magere jaren, komen ook uit. Hè?
Maar het komt allemaal uit door zeer onwaarschijnlijke verhalen. Dus ik bedoel, het komt niet uit omdat hij denkt... goh, dit is mijn lotsbestemming. Ik ga nu naar Egypte om dat te realiseren.
Nee, zo gaat het niet.
Het komt uit doordat hij...
Door allerlei toevalligheden. Door allerlei dingen die over... Er wordt voortdurend over hem beschikt, over Jozef.
Ja.
Want hij wordt uiteindelijk door zijn broers... die willen hem eerst doden. En vervolgens via allerlei... verwikkelingen komt hij dan, wordt hij doorverkocht aan handelaren die hem naar Egypte brengen. Dus hij komt dan als slaaf aan in Egypte. En daar komt hij dan, wordt hij slaaf in het huis van een zekere Potifar. En dat verhaal kennen we misschien allemaal wel. En die heeft een vrouw, die vindt Jozef heel aantrekkelijk. Of zij vindt Jozef aantrekkelijk, bedoel ik daarmee te zeggen. En ze wil hem... in haar bed zien te krijgen en dat lukt hem niet. Dat lukt niet, want hij is een brave, vrome jongen die dat niet doet. Dus hij ontsnapt dan, maar zijn kleed blijft dan achter... en dat is dan een bewijsstuk dat tegen hem geleverd wordt. En dan zo belandt hij dan in de gevangenis. Nou, en in de gevangenis komt hij een schenker en een bakker... die daar ook gevangen zitten, enzovoort. En doordat hij die droom... Nou goed, en doordat hij dan die dromen weet...
Ja, dus het is weer een verhaal van ondanks...
Ja, hij heeft het allemaal niet echt zelf in de hand. Hij plant zelf niks.
Nee,
het overkomt hem allemaal. Maar...
Nee, en hij is een figuur die al... Zeg maar, in de Hebreeuwse Bijbel heb je natuurlijk een aantal keer... dat iemand uit dat volk... een hele belangrijke positie blijkt te gaan bekleden in een ander... Dus ik moet even denken
op een onverwachte manier.
Daniel of Esther, of weet je, die...
Ja.
Dat is ook zo'n thema wat zo...
Ja. Wat ook wil zeggen van... Het is niet zo dat als je ergens geboren bent... dat daar ook automatisch volgt dat dit jouw bestaan wordt. Hè?
Ja.
Daarna, dus... Deze verhalen spotten daarmee. Die zeggen, nee, er zijn ook andere mogelijkheden... waar langs mensen hun levensloop zich ontwikkelt... en bepaalt dan waar ze terechtkomen uiteindelijk... en hoe het hen dan vergaat.
Is dat voor jou de kern van hoe je deze verhalen leest?
Het is een van de kernen.
Ja.
Het is een van de kernen. De Bijbel is een boek dat gaat over het leven... En natuurlijk, die verhalen zijn allemaal opgetekend volgens bepaalde conventies. Die toen golden in de oudheid. Die voor een belangrijk deel afwijken van de manier waarop wij nu verhalen willen vertellen en opschrijven. De regels die er zijn om een roman te schrijven bijvoorbeeld. Dus in de oudheid bestonden ook bepaalde regels, dat was duidelijk. En de Bijbel hield zich keurig aan die regels. Maar je kunt er natuurlijk wel mee werken.
Ja.
En dus er zit heel veel verbeelding en verbeeldingskracht in die verhalen.
Kun je er iets van aanwijzen? Want volgens mij is dat ook iets wat jij graag met je vertaling wil doen. Je wil dat die structuur of die iets van die regels en hoe die verhalen dat doen ook laten doorklinken. En het niet al te... Ja, hoe zeg je dat? Niet altijd Nederlands, niet altijd...
Ja, nou bijvoorbeeld getalsverhoudingen spelen een belangrijke rol. Dus in het verhaal van Jozef heeft het getal 2 een compositorische waarde. Veel dingen gebeuren in tweeën.
Ja.
En de tweede keer vaak ook nog eens een keer in de overtreffende trap.
Ja.
Dat, met die dromen is dat ook zo. Je gaf dat net zelf aan. Hè? Die eerste droom van Jozef, dat zijn schoven. Dat is dus iets wat op de aarde gebeurt. Heel dicht bij huis.
Ja.
En de tweede droom is een kosmisch tafereel. Dat is van een hele andere orde.
Ja.
En dat geeft ook aan dat het daarin nog scherper wordt... tot uitdrukking wordt gebracht... wat er in dat verhaal met Jozef gaat gebeuren. En daarom is dat ook het moment waarop zijn vader, Jacob... tussen beiden komt... Die heeft natuurlijk die eerste droom misschien ook wel meegekregen. Maar daar hoor je hem niet.
Daar zat hij zelf ook niet in.
Nee.
Hoefde hij zelf niet te buigen.
En in de tweede droom zit hij zelf wel.
Ja.
En dan denkt hij van, wacht nou even. Het is wel de zoon van mijn ouderdom. En ik heb hem die veelkleurige mantel, ik heb hem als het ware tot koning gemaakt. Maar het moet ook niet te gek worden.
Ja, precies.
Want hij denkt ook aan de cohesie binnen de 12-stammenverbond. Ja. Want dat moet één volk worden. Eén volk in één land. Ja. En dus die moeten goed met elkaar overweg kunnen blijven. Dus dat raakt ook opnieuw aan het gegeven dat het familieverhalen zijn met herkenbare personages, gewoon menselijke figuren, en dat die personages tegelijk staan voor stammen en volkeren. Dus een collectief verbeelden.
Ja.
En die twee horen bij elkaar. Die moeten elkaar ook in evenwicht houden.
Nou, we zijn er een beetje door de tijd, raken we langzaam heen. Zullen we anders het laatste stukje van het Jozef-verhaal lezen en het daarmee afronden vandaag?
En dat is dan ook het laatste stukje van het Genesis. Hele boek Genesis.
Ja. Dat is het laatste stukje van het boek. Dus dan lees ik uit hoofdstuk 50 het vers 22 en dan ga ik omwille van allemaal namen verder in 24 gaan lees ik het uit. 24, 25, 26. Oké. Jozef bleef in Egypte, hij en het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaren. Jozef sprak tot zijn broeders: ik ga sterven, maar God zal jullie zoeken en vinden en opwaarts doen gaan uit dit land, naar het land dat hij heeft gezworen aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef vroeg hen te zweren, de zonen van Israël: als God jullie zoekt en vindt, doe dan gaan mijn gebeente opwaarts van hier. Jozef stierf 110 jaren oud. Hij werd gebalsemd en in een kist gelegd daar in Egypte. En dat was hem.
Ja.
Tenminste, het gaat verder natuurlijk. Maar
hij geeft zijn broers de opdracht om zijn gebeente mee te nemen. Als zij uit Egypte weg zullen trekken. En dat gebeurt ook. Hè. Dat wordt verteld in het volgende boek, in het boek van de uittocht, Exodus. Dat gebeente meegaat en helemaal aan het einde van het boek Jozua, daar wordt verteld dat het gebeente van Jozef wordt begraven in Sichem, een van de steden daar in het land Kanaan. Dus aan het eind van het boek Genesis sterft hij. Hij wordt dan gebalsemd naar bekend Egyptisch gebruik.
Ja.
Dat kennen we allemaal. En in een kist gelegd. Je zou ook kunnen lezen wat sommige vertalingen ook hebben. En in een sarcofaag gelegd, zoals we die ook kennen. Daar in Egypte. Maar dat is dus niet zijn laatste definitieve graf.
Ik zit even te kijken, als je jullie vertaling vergelijkt met bijvoorbeeld de NBV, daar krijg je: God zal zich jullie lot aantrekken.
Dat is in plaats van zoeken en vinden.
Ja.
Ja, het is een heel bijzonder werkwoord dat hier gebruikt wordt. Dat in veel vertalingen ook zo als met bezoeken wordt weergegeven. Hè? Dus hij zal jullie bezoeken en zo. En dat, het wordt in het boek Numeri gebruikt als het erom gaat het volk in te delen. Hè? De stammen en hoe zij geordend worden in formaties voor de tocht door de woestijn. Hè? Dan wordt ook datzelfde werkwoord gebruikt. Hè? Dus we hebben het gekozen voor om het werkwoord weer te geven met twee Nederlandse werkwoorden. Namelijk zoeken en vinden. Hij zal jullie zoeken, maar hij zal jullie niet blijven zoeken of altijd moeten zoeken. Nee, hij zal jullie ooit een keer vinden.
Ja, mooi.
Ja.
En hij zal jullie opwaarts doen gaan uit dit land.
Ja. En dat wordt verhaald in het volgende Bijbelboek.
Ja.
Hoe dat gebeurt in Exodus, de uittocht.
Gaan we de volgende keer verder lezen?
Goed zo.
Tot volgende
Prima.
Week.
Prima, ja.